Goedemorgen.
We gaan nu naar de Bijbel. En als u zou willen opzoeken, de tweede Korinthebrief, het eerste hoofdstuk. 2 Korinthe hoofdstuk 1. En daar lezen we dan vanaf vers 12 tot vers 23. 2 Korinthe 12 vanaf vers 23. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. De reden daarvoor is, ik heb een beetje problemen met ogen op het ogenblik. Ik moet volgende week naar de oogarts. En dit is een grote druk en helder. En daarom lees ik uit deze Bijbel, in plaats van een wat kleinere druk. Maar goed, welke vertaling u ook hebt, lees maar gewoon mee. 2 Korinthebrief, hoofdstuk 1, vers 12. Want dit is onze roem, zegt Paulus. Het getuigenis van ons geweten dat wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade van God gedragen hebben, in de wereld en in het bijzonder ten opzichte van u. Wij schrijven u immers niets anders dan wat u leest of ook begrijpt. En ik hoop dat u het ook ten einde toe zult begrijpen. Zoals u ook van ons begrepen hebt, zei hij ten dele, dat wij uw roem zijn, zoals ook u onze roem bent, op de dag van de Heer Jezus. En in dit vertrouwen had ik mij eerder voorgenomen naar u toe te komen, opdat u een tweede genade zou hebben. Tweede genade, gave, staat er in die andere vertaling. Ja? Ik wilde namelijk door uw stad naar Macedonië doorreizen en weer van Macedonië naar u toe komen om door u op weg geholpen te worden naar Judea. Ik heb toch niet lichtvaardig gehandeld door mij dit voor te nemen? Of zijn die dingen die ik voorneem, voornemens in het vlees, zodat het bij mij zou zijn ja, ja, en tegelijk nee, nee. Maar God is getrouw. Ons woord tot u is niet ja en nee geweest, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is door ons, namelijk door mij, Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar ons woord is in hem ja geweest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja. En in hem amen tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten, ja, als onderpand in onze harten de geest gegeven heeft. Tot zover. Voornemens, hebt u gezien, er komt een paar maal in vers 17 het woord voornemen voor. Ik weet niet of u met de overgang van het ene jaar naar het andere ook goede voornemens hebt geformuleerd. Dat is zo gewoonlijk de tijd dat we dat doen. Hè? Ik weet niet of u dat gedaan hebt. Beetje minder televisie kijken, meer in je Bijbel lezen. Zoiets, ja. Of misschien ook nog eens een paar Bijbelteksten uit je hoofd leren. Of misschien in dit jaar de Bijbel nog eens helemaal doorlezen. Ik heb me dat wel eens een keer voorgenomen. Het is niet helemaal gelukt, maar het zijn toch goede voornemens. Paulus spreekt hier ook over die voornemens. En ik wil dus eigenlijk vanmorgen vier dingen tot u zeggen vanuit dit gedeelte. Eerst is de voornemen van Paulus. Het tweede, hoe dat uitgewerkt heeft. En dan de tweede, de voornemens van God. En hoe dat uitwerkt. Dus eigenlijk loopt het een beetje parallel. Eerst over Paulus, daar herkennen we onszelf in. Ja, met onze voornemens en zijn voornemens. En hoe dat uitwerkt, daar herkennen we onszelf ook in. En dan de voornemens van God. En dat is een spiegel. En dan de uitwerking van de voornemens van God. En hoopvol, gelukkig, kunnen we ons ook daarin herkennen. Nou, het begint met Paulus die zich had voorgenomen om via Korinthe naar Macedonië te reizen, maar dat is niet doorgegaan. En nu is Paulus onder kritiek gekomen. Die kritiek die kwam eigenlijk van de Joodse leraars, maar die was hoofdzakelijk omdat zij de mensen weer opnieuw onder de wet wilden brengen. Dat zijn die Joodse leraars die Paulus achterna reisden en eigenlijk zijn leven moeilijk hebben gemaakt om te zeggen tegen die nieuwbekeerden uit de heidenen, jullie moeten besneden worden en jullie moeten de wet houden enzovoort. En daardoor werd Paulus dan ook eigenlijk in discrediet gebracht. En nu had ze natuurlijk weer een gelegenheid hier, want Paulus die had gezegd dat hij kwam en hij kwam niet. Dus is die man wel betrouwbaar? En als die man niet betrouwbaar is, is dan zijn boodschap wel betrouwbaar. Weet u dat? Zo ongeveer in deze geest. Nu begint hij met te zeggen, in vers 12, dit is onze roem en het getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in het vlees, maar in genade van God leven en functioneren en plannen maken. In die andere vertaling staat er dat het is in heiligheid en in zuiverheid. En wat hij hier eigenlijk meedeelt, het is onze levensstijl, de motivaties van waaruit wij functioneren, zijn zuiver. En daar gaat het eerst om. Onze motivaties, als we plannen maken, als we bezig zijn met dingen die we willen doen of bereiken, wat motiveert ons? Wat beweegt ons? Vorige keer, toen ik hier was, bij u, was ik laat, omdat de politie heeft me tegengehouden. Ik had hard gereden. Dat is een openbare belijdenis. Dat mag natuurlijk niet, hè? En meestal gaat het met zo'n flits, ja? En dan krijg je later een papiertje thuis. En dat is dan anoniem. Dat is niet fijn, het kost geld, maar daar kan je mee leven. Maar nu was het met een politieman. En die stopt mij. En die zegt, meneer Lucassen, u hebt te hard gereden. Waarom doet u dat? Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. Waarom doet u dat? Zie je? En daar gaat het nu over. Het zijn de motieven. Waarom doen we dingen? En waarom doen we andere dingen niet? En Paulus die zegt hier, nou kijk, mijn geweten getuigt van mij, zegt hij, dat ik in eenvoud en oprechtheid of in heiligheid en zuiverheid, ja, niet uit het vlees, maar uit Gods genade me gedragen heb in de wereld en zeker ten opzichte van u. Dus dat is het eerste wat we eigenlijk leren vanmorgen. Als we door het leven gaan, als we dingen plannen, als we dingen doen en we kunnen niet leven zonder voornemens, we kunnen niet leven zonder plannen te maken, maar zijn die gedragen in afhankelijkheid van God? Bidden we daarvoor? Overleggen we dat? Zie je? En zo eigenlijk in die genade en in die zuiverheid van de Heer leren leven en vooral onze motieven, die moeten zijn van daar komt het vandaan. En dan zegt hij in vers 13, ik heb jullie dan geschreven, want hij is dus, had aanvankelijk gezegd dat hij komen zou, maar hij is daar niet gekomen door allerlei omstandigheden. Toen heeft hij een brief geschreven. En hij zegt dat jullie hebben dat ontvangen, maar dan hadden ze dan ook daar weer conflicten over, als we dat iets anders zou bedoelen als erin staat. Hebben wij ook wel eens in de gemeente dat als we het met iets niet eens zijn, je kan het natuurlijk zeggen aan de verantwoordelijke, maar af en toe schrijven we dat ook eens. Of als er een beetje onmin ontstaat hier en daar, dan krijg je brieven en dergelijke dingen. En die lezen we dan met een zekere bril op en zo komen er een heleboel misverstanden. Ook onder christenen, ook in gemeenten. Ik weet er heel zeker van, want ik heb allerlei plaatsen moeten helpen om dat op te lossen. Zie je? En dat is Paulus, die zegt nu hier tegen die mensen, die zegt nou kijk, jullie hebben die brief van ons gekregen, hij zegt, nu begin je daar van alles achter te zoeken. Zeg, maar er staat niks anders in dan wat erin staat. Je moet er niks achter zoeken. Zie? Onze motieven zijn uit de Heer. We hebben dat in afhankelijkheid van hem gedaan. Het is zuiver. En nu hebben we die brief geschreven. En die is met dezelfde intentie geschreven. Vanuit dezelfde houding. In afhankelijkheid van God. En je moet er dus eigenlijk niks anders achter zoeken. En dan komt er iets heel moois. Want zegt hij in vers 14... Je moet goed begrijpen, zegt hij, dat jullie zijn onze roem. Maar wij zijn eigenlijk ook jullie roem. En hier heb je een prachtig principe over hoe het gaat in de zending. Want de Corinthiërs konden zich eigenlijk, doordat ze tot bekering gekomen waren, beroemen. Zeiden, weet je, God heeft Paulus naar ons gestuurd. En daardoor zijn we tot bekering gekomen. En Paulus kon zich beroepen, God heeft ons geleid naar Korinthe. En daardoor is er een gemeente ontstaan. En beide kunnen zich eigenlijk beroemen in het werk van God. En zo is het ook vandaag. Er zijn mensen die naar de zending gaan. Ja, en er is weer een brief die u straks krijgt, kunt u weer lezen. En die mensen zijn uitgegaan. En dan zijn er hier mensen die dat steunen, die dat dragen. Het is altijd een tweevoudige gebeurtenis. Mensen die gaan en mensen die het dragen en ervoor bidden en ondersteunen. En in beide gevallen is daar een werk van God. Tot eer van zijn naam. En dat principe, dat komt al uit het Oude Testament. David, die was op een gegeven moment in Ziklag. En daar had hij dus eigenlijk een establishment gevestigd. Hij was nog geen koning. En hij was daar met die mensen die zich bij hem gevoegd hadden. En dan op een dag waren de Filistijnen gekomen. En David ging met zijn mannen achter die Filistijnen aan. En terwijl David en zijn mannen weg waren, kwamen de Amalekieten. En die hebben Ziklag beroofd. De vrouwen meegenomen, alle bezittingen meegenomen, de dieren meegenomen, alles meegenomen. En als David dan terugkomt, dan is Ziklag platgebrand en alles is weg. En komt David geweldig in het nauw, omdat... Ja, als leider komt dat dan op je af. Waarom heb je ons meegenomen naar daar en dit zie je hier zo achtergelaten? Dan gaan ze achter die Amalekieten aan. En dat is een hele enorme onderneming. En dan komen ze bij de rivier en dan is er een deel van die mannen die zijn zo moe, die kunnen niet verder. En dan leggen die al hun dingen neer daar, wat ze niet echt nodig hebben, dus hun uitrusting en dergelijke, zodat ze met weinig uitrusting verder kunnen gaan achter die Amalekieten aan. En dan uiteindelijk halen ze die in en overwinnen ze die. En dan komen ze terug met een geweldige buit en ook die vrouwen en kinderen worden weer teruggebracht. En als ze dan bij die andere mensen komen die te moe waren om verder te gaan, dan willen die mensen, die een deel op zijn mensen die daar meegegaan waren, die willen niet delen van de buit. Nee, ze hebben zich niet met ons tot de strijd begeven, dus krijgen ze ook niks van de buit. En dan brengt David daar een principe. En hij zegt, degenen die bij het pak goed blijven, moeten gelijk delen met degenen die ten strijde getrokken zijn. En dat is een principe wat wij hier eigenlijk ook tegenkomen, wat Paulus eigenlijk zegt. Wij zijn tot u gekomen als zendelingen, als apostelen, ja, hebben de gemeente gesticht. En God heeft dat gezegend en daar bent u het resultaat van. Dus wij beroemen ons daarop, daar is een zeker resultaat door God gegeven. Maar jullie mogen je ook beroemen op ons. En zo is dat ook hier, met jullie als gemeente hier in Sliedrecht. Dat jullie zendelingen steunen of uitgestuurd hebben. Dat je daar in contact mee blijft, dat je daarvoor bidt, dat je die ook verzorgt, dat je daar aandacht aan schenkt, financieel ondersteunt. Ja? En dan zijn jullie een deel van wat daar gebeurt. Hoe ver dat weg mag zijn of hoe kortbij dat mag zijn. Begrijp je? En dat is hoe dat functioneert. En al deze plannen en al deze dingen, die moeten we doen onder de leiding van God vanuit genade, zodat er roem is voor de Heer, maar dat van beide zijden we ons daarop kunnen beroemen. Dat wij kunnen zeggen, ja, als iemand daar in Papua-Nieuw-Guinea of iemand is daar in Brazilië of iemand is in Portugal of hoe dan ook. Dat is onze zendeling, wij zijn daar trots op, wij bidden daarvoor. En zij kunnen zeggen, ja, en thuis, daar bidden ze voor ons en de dragen ons. Begrijp je? Dat is eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Nu liep dat in Korinthe hier een beetje verkeerd. En dus Paulus zegt, jullie zouden eigenlijk onze roem moeten zijn. En je ook zo gedragen. En wij ook zijn, moeten ons beroemen over jullie en jullie over ons. En dan zegt hij in het volgende vers, kijk, en in dit vertrouwen had ik me voorgenomen om naar jullie te komen op weg naar Macedonië. Nou, als je de kaart erbij haalt, dan zie je dat is eigenlijk een hele logische reisroute. Als je vanuit Klein-Azië komt, de Galatenstreek daar, en je wil naar Macedonië is de beste manier om via Korinthe te reizen. Zo Paulus dacht, weet je, ik ga via Korinthe, kan dan de mensen tot zegen zijn opnieuw? Kan ze ook bemoedigen om deel te nemen aan de collecte voor de mensen in Judea, want dat was wat speelde op dat moment. Dat Paulus was ook bezig om gaven te verzamelen voor de armen en de behoeftigen in Judea. U hebt het evangelie van hen gekregen, nu mag u ook van uw rijkdom aan hen meedelen. En dus kon hij ze op de heenreis bemoedigen, ook voor die collecte. En op de terugreis het resultaat oosten en dan zo doorreizen naar Judea. Dat was het plan. Maar nu is dat niet doorgegaan. Door alle omstandigheden is dat veranderd. En toen heeft Paulus een brief geschreven. Dat is een brief die wij niet in de Bijbel hebben. Er zijn 3 Korinthebrieven. Maar de Heilige Geest heeft het goed gedacht om de eerste en de laatste in de kanon van de Bijbel te plaatsen en niet die andere. Maar als je de 2e Korinthebrief doorleest, proef je wel een beetje waar die brief over ging. En dat had ook te maken met die Joodse leraars die de mensen onder de wet wilden brengen. En die eigenlijk Paulus kleineerde en hem een beetje weg wilde duwen als een onbetrouwbare man. En op een gegeven moment in hoofdstuk 10 en 11 schreef Paulus over die onvergelijkelijke apostelen. En dan gaat het over die Joodse leraars die Paulus in discrediet brengen. En nu zegt hij, kijk, we hebben die brief geschreven, hij heeft ook Titus gestuurd. Maar hij is dus niet langsgekomen. Nou zegt hij, heb ik nu dat voornemen om naar u te komen, om een tweede genadegave te brengen? Ja, ik wilde namelijk, en dan heb je die uitleg dat hij via Korinthe naar Macedonië wilde gaan. Heb ik nu, in vers 17 is dat, heb ik nu lichtvaardig gehandeld door me dat voor te nemen? Heb ik dat in het vlees gedaan? En het principe wat hier naar voren komt is, dat je gedrag, je levensstijl, heeft natuurlijk invloed op de boodschap. En dat wordt gebruikt door de tegenstanders in dit geval. Zeg, kijk, die Paulus is niet betrouwbaar. Die zegt wel dat hij komt, maar dan stuurt hij een brief in plaats van te komen. Of hij stuurt een andere medewerker, Titus, in plaats van te komen. Die man is niet betrouwbaar. Dus ja, dan kan je zijn boodschap eigenlijk ook niet als betrouwbaar achten. Paulus zegt, heb ik die plannen dan verkeerd gemaakt? Nee, was niks verkeerd met die plannen te maken. Hij heeft het wel moeten overschakelen naar plan B. En dat hebben wij ook heel dikwijls in ons leven. Je kunt voornemens hebben en dan werkt dat niet helemaal uit. Want wij zijn beperkt, wij zijn maar mensen. Dus we kunnen niet altijd alles realiseren wat we graag zouden willen. Ik bedoel, mijn droom over Lissabon en een trein van gemeentestichting, ik hoop dat dat lukt. Maar er is geen enkele garantie, want wie ben ik en wie zijn wij, begrijp je? Dus u en ik, wij moeten ook regelmatig een keer overschakelen naar plan B. En dat is gewoon heel menselijk. En andere mensen moeten dat ook en daar moet je begrip voor opbrengen. Ik heb 1 situatie meegemaakt van een jongeman. Die zegt, ik was zo overtuigd dat dat meisje mijn vrouw zou worden. En ik heb er veel voor gebeden. En hij zegt, het was echt van de Heer, dacht ik. Maar ze heeft nee gezegd. Zij dacht dat het niet van de Heer was. Ik bedoel, dat is hoe het leven is. Dat is hoe het leven is. Maar wij moeten wel oppassen dat als we natuurlijk van de Heer getuigen, dat ons getuigenis gedragen wordt door onze levensstijl. Want Paulus kon toch zeggen, hoewel ik naar plan B ben moeten uitwijken, mijn motieven waren zuiver. Uit God, uit de genade. Niet in het vlees. En dat is denk ik belangrijk voor ons als een les. Als Paulus hier ons voorbeeld is, plannen maken, voornemens nemen, dat lukt dan niet helemaal. Maar dat hij dan toch kan zeggen, ja, ik ben daar toch zuiver in. En wij ook, als we omgaan met mensen op ons werk en we getuigen van de Heer, dat is onze boodschap. Ben je dan ook een betrouwbare collega? Is je getuigenis gedekt door je levensstijl? En ook onder ons als christenen. Wij maken soms zo lichtvaardig allerlei beloften. En een van de onderwerpen waar we het vluchtst onverantwoorde toezeggingen maken, beloften doen, is: ik zal voor u bidden. Dat zeggen we soms heel gedachteloos. Ik zal voor u bidden. De vraag is, doen we dat dan ook? Ik heb persoonlijk geleerd om een beetje voorzichtiger te zijn, om te zeggen, ik zal voor u bidden. Ik wil dat dan wel. En ik ben ook wel oprecht. Maar ja, ik moet voor zoveel dingen bidden. Dus het beste is als je zegt, ik zal voor iemand bidden om dat dan maar daar en dan te doen. Dat gaat ook niet altijd, begrijp ik wel. Maar begrijpt u wat ik wil zeggen? Wij kunnen niet altijd wat wij zeggen ook waarmaken. En daar moeten we dan gewoon voorzichtig mee zijn. En Paulus die schrijft nu in die tweede brief, ook in hoofdstuk 5 en 6 kunt u dat lezen. Hij zegt, wij zijn dienaren van God en zo moet u ons ook beschouwen. Maar we zijn ook beperkt. We kunnen niet altijd dingen doen zoals wij dat denken te moeten doen. En dan gaat Paulus, omdat hij heel goed begrijpt wat er allemaal achter steekt. Wanneer hij zegt, ja, jullie zeggen dan van ons, die Paulus is niet betrouwbaar, want hij zegt ja en nee tegelijkertijd. Hè, dat is in vers 17, zodat bij hem zou zijn ja, ja en nee, nee tegelijkertijd. En dan gaat hij over naar God. Maar dan zegt hij, God is getrouw. En ons woord is niet een ja en een nee geweest, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is, door mij, door Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar in hem was het ja. En nu gaan we naar het tweede deel, het voornemen van God. Want Paulus zegt, onze boodschap was Jezus Christus. Niet onszelf, het ging om hem. En God is getrouw. En Jezus Christus is het evangelie. Jezus Christus heeft niet het evangelie gepredikt, hij is het evangelie. Hij is de uitdrukking van de trouw van God. En laten we een ogenblik nadenken over die trouw van God, of die getrouwheid van God. De theologen helpen ons door te zeggen dat de deugden Gods, of de karaktertrekken van God, die kan je opdelen in twee groepen. Eén deel is wat ze noemen de absolute eigenschappen van God, en het andere is de gerelateerde eigenschappen van God. De absolute eigenschappen van God is waar God onafhankelijk is. Niet in relatie tot de schepping of schepselen, maar in zijn eeuwig zelfstandig bestaan. We hebben vanmorgen gezongen, ik ben die ik ben. Ja? Dat is de grote onafhankelijkheid, de soevereiniteit van God die in van eeuwigheid onafhankelijk in zichzelf bestaat. En dat zijn de absolute eigenschappen van God. God is absoluut in zuiverheid. God is absoluut in heiligheid. God is absoluut in zijn macht, in zijn majesteit. God is absoluut. Wat er ook gebeurt. Hij is die hij is. Hij zal eeuwig zijn die hij is. Maar dan zijn er ook die andere eigenschappen van God, die dezelfde kwalificaties hebben, maar die relatie hebben met ons. God is liefde. En hij manifesteert die liefde naar ons toe en naar zijn schepping. God is barmhartig. En die barmhartigheid wordt uitgedrukt naar zijn schepping en naar de schepselen. Zie? En nu is het fantastische dat die eigenschappen van God, die relatie hebben met ons, die zijn van dezelfde God, God is één, met die absolute eigenschappen. Dat betekent dus dat als we hier lezen bij de trouw van God, dat God eeuwig trouw is. Dat God eeuwig liefde is. Dat God eeuwig barmhartig is. God is in alles wat hij is, eeuwig. Er is een lied in de opwekkingsbundel dat staat, de liefde van God is eeuwig. En de kracht van God is eeuwig. En dat is correct. Zo is het ook. En Jezus Christus is de uitdrukking daarvan. De vervulling daarvan. Dan denk ik aan Jacobus. Die zegt in hoofdstuk 1. Hij zegt, dwaalt niet, geliefde broeders. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Van de Vader der lichten, bij wie geen verandering of zweem van ommekeer is. De eeuwige God, die trouw is, maar die vooral trouw is aan zichzelf. 2 Timotheus, hoofdstuk 2. God is getrouw, zegt hij daar tegen Timotheus. En indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Ziet u, dat betekent dus dat de trouw van God is in de eerste plaats trouw aan zichzelf. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus zijn woord is eeuwig waar. In Timotheus staat dat een paar versen daarvoor. Het woord van God is betrouwbaar. Indien we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is die trouw van God. En dat is een onwankelbaar fundament. Nu zijn wij, als we tot geloof, bekering zijn gekomen, opgenomen in die trouw van God. En zijn voornemen heeft voortgang door Jezus Christus. Jesaja 53. Waar de leidende knecht des Heren wordt voorgesteld. Ja? En dan staat er, het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang vinden. Dus Gods eeuwige plannen van barmhartigheid en liefde, van genade en vergeving, herstel en van een herstel van zijn schepping en zijn koninkrijk, ja, dat vindt voortgang door Jezus Christus. Hij is de uitdrukking van de trouw van God en volkomen, volkomen betrouwbaar. En daarom lezen we hier dat Paulus zegt, ons getuigenis, vers 18, de trouw van God, ons woord, is niet ja en nee geweest. Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u gepredikt is, en dan zegt hij wie dat gepredikt heeft, hij en Timotheus en Silvanus, was niet ja en nee. En dan vers 20, immers, hoeveel beloften van God er ook zijn, of alle beloften van God in deze vertaling hier, ja, die zijn niet ja en nee, maar die zijn ja in hem. Dat is in Jezus Christus. Die beloften zijn ja in hem. En amen door ons tot Heer van God. Deze tekst is waarschijnlijk een van de meest verkeerd geciteerde teksten in de Bijbel. Wij zeggen dan, al de beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus. Maar dat staat er niet. Er staat, al de beloften van God zijn ja in Jezus Christus. En daarom is door ons het amen tot eer van God. En dat is natuurlijk ook een werk van God. Dat is ook zijn genade, zijn geest die dat in ons gewerkt heeft, dat wij amen zeggen. Maar het fantastische hier is, dat wij mogen ja zeggen, wij mogen amen zeggen op de trouw van God. Ja is de trouw van God in Jezus Christus en wij mogen dat omarmen. Wij mogen dat bevruchten. Wij mogen dat overnemen en zeggen ja, ja. En eigenlijk betekent dat gewoon, ik geloof u Heer, ik vertrouw u Heer. U bent trouw aan uzelf en ik ben opgenomen in uw trouw. Ook al struikelen we af en toe. Ook al doen we wel eens dingen die we niet zouden moeten doen. Of laten we dingen na die we wel zouden moeten doen. Dat doet geen afbreuk aan de trouw van God. Want hij is trouw aan zichzelf en u bent opgenomen in de trouw van God. Ja? Laat het even inzinken. Laat het even inzinken. Het is zo fantastisch. U bent opgenomen in de trouw van God. Daarom staat er hier ook, hoeveel beloften Gods er ook zijn. Hoeveel beloften zijn er, denkt u? Ik heb eens gelezen dat iemand zegt, er zijn er 3000 in de Bijbel. Ik heb ze niet nageteld, ik weet het niet. Er zijn beloften in de Bijbel voor Israël. En ik denk dat de grootste portie voor Israël is. Maar er zijn beloften van God in de Bijbel. Voor de gemeente, voor de christenen, voor u, voor mij. Er zijn beloften van God in de Bijbel. Voor de goddelozen. Er zijn beloften van God in de Bijbel. Voor de wereld. Er zijn beloften van God in de Bijbel zelfs voor Satan. Lees ze maar na. Sommige van die beloften zou je niet graag onderdeel van zijn. Maar God is trouw. En al die beloften, hoeveel er ook zijn, die zijn allemaal ja. Door en in Jezus Christus. Hij, Jezus Christus, is Gods antwoord. Is Gods ja. Als ik zo eens af en toe met mensen over het evangelie kan spreken en zover komt dat we het over Jezus Christus hebben, dan meestal de mensen proberen dan te ontvluchten op allerlei manieren. En dan is mijn antwoord, luister goed. Ofwel Jezus Christus is het antwoord op uw vragen, ofwel hij is de vraag op al uw antwoorden. Want Jezus Christus is Gods antwoord, Gods trouw. Dat is de rijkdom die wij daar hebben in de Heer. En wij mogen dat beantwoorden, wij mogen daaruit leven. En dat is wat Paulus eigenlijk wil zeggen hier. Kijk, ik heb me voorgenomen en mijn voornemen is niet helemaal uitgewerkt zoals ik dat dacht, maar ik was toch oprecht. Mijn motivaties waren zuiver. Maar God heeft zich voornemens gemaakt en die zijn allemaal ja en ook het amen door ons in Christus Jezus. Hij is het dan, en dat komt het laatste. Hij is het die ons met u bevestigt. Dat is vers 24. Is het? 22. Vers 22. En dat is, dat voornemen van God wordt altijd bevestigd. Want zijn woord is waarheid. Dat gaat eeuwig door. Er is geen twijfel mogelijk. En daarom zegt hij, dat voornemen van God is ook in onze situatie waar. En wij zijn eigenlijk door hem bevestigd. En dan legt hij dat uit. In Christus heeft hij ons gezalfd. En die bevestiging is van God. En de zalving is eigenlijk de inwoning van de Heilige Geest als een soort vooruitbetaling van de totale vervulling van de toezeggingen die hij ons gedaan heeft. Het eeuwige heil wat we met de Heer zullen hebben. Waar geen verdriet en geen tranen, geen droefheid meer zal zijn. Waar we zijn aangezicht zullen zien en zelf verheerlijkt zullen worden van aangezicht tot aangezicht door de Heer. Al die beloften, zegt hij, zijn waar, maar we hebben al een vooruitbetalingje gekregen. We hebben al een klein voorschot gekregen. We zijn namelijk bevestigd door de inwoning van de Heilige Geest. En het is zo prachtig dat hier staat. Wij zijn eigenlijk een gezalfd in de gezalfde. De gezalfde is Jezus Christus. En wij zijn gezalfd in de gezalfde. En de gezalfde is waar. Hij is het antwoord van God. Jezus Christus is de waarheid. En de uitdrukking van al de beloften van God worden in hem vervuld. En wij zijn in hem gezalfd doordat we hebben dezelfde geest gekregen die ook in Jezus Christus woonde, de Heilige Geest. Maar we moeten dat natuurlijk wel op de goede manier uitleven. En daarom in de Efezebrief wordt het prachtig uitgelegd. Paulus zegt in hoofdstuk 1, als hij dus aan die mensen zegt, ja, in hem zijn jullie ook, toen je tot geloof gekomen bent, toen je dat woord van de waarheid hebt aangenomen, in hem bent u ook gezalfd door de geest als een onderpand voor het heil wat straks komt, voor een belofte, een onderpand van die erfenis in de Heer Jezus Christus. Dat is wat we gekregen hebben, dat is een feit. Maar in hoofdstuk 4 zegt hij, bedroef de Heilige Geest niet door wie gij gezalfd zijt tegen de dag van Christus Jezus. Dus dat omarmen van die getrouwheid van God vraagt ook dat wij getrouw zijn. In onze beperktheid, in onze kleinheid, is dat toch onze roeping. Om getrouw te zijn en vast te houden aan de beloften Gods. Daar moet de getrouwheid beginnen. Ter afsluiting. Mijn vrouw en ik hebben met kerst en met de jaarovergang een heleboel kaartjes gekregen. En mijn vrouw hangt die dan altijd aan een of andere lint daar aan de deur. En We hebben er een beetje minder gekregen dit jaar, omdat sommige mensen sturen ze digitaal. En dan moet ik ze zelf uitprinten. En dat doe ik niet altijd. Maar goed, we krijgen prachtige kaartjes, toch? We hebben heel wat weer gekregen. En er was er eentje bij, van een oude makker in het evangelie. En die schreef, hartelijke gelukwensen en een goed nieuwjaar, weet je wat we altijd schrijven zonder elkaar, de beste wensen. Maar dan had hij er een regeltje onder geschreven en dan stond op, nog even volhouden broeder, Jezus komt. En dat pakte mij. Nog even volhouden broeder, Jezus komt. Dus mijn voornemen voor dit nieuwe jaar is, nog even volhouden. En dat bid ik u ook toe. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer. En wij danken u dat wij in onze kleinheid en onze beperktheid, dat we ons mogen koesteren in uw eeuwige trouw. En dat ons heil verzekerd is, Heer, in wie u bent. Niet in wat wij doen of kunnen. Maar dank u wel, Heer. Hoe groot u bent, hoe machtig u bent, hoe heerlijk u bent. En dat wij geborgen zijn in u. En daarom willen we u loven en prijzen. En vragen dat u ons wilt helpen om in de kracht van de Heilige Geest maar eenvoudig getrouw te zijn. Ook nu en in het nieuwe jaar. Dank u daarvoor, Heer. Wij prijzen u. Amen.